70 een paar. Omdat ik ook de nadruk had willen leggen op het bedenken van Gods trouw in je leven en dat ook doorgeven aan elkaar. En Psalm 77 zegt dat zo mooi. Ik weet niet of jullie het nu op de beamer hebben, want dat hadden jullie bij elkaar geplakt bij het Bijbellezen. Dus ik dacht, nou dan lees ik ze toch nog. Want daar zegt de psalmist zo mooi, ik denk terug aan de daden van de Heer. Ja, ik denk aan de wonderen van vroeger. Ik overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. Uw weg, God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God? U bent een God die wonderen doet. U hebt de volken uw macht getoond. Uw arm heeft uw volk bevrijd. En dan spreekt hij over de kinderen van Jacob en Jozef. En wij kunnen dat zelf ook aanvullen met die woorden wat Paulus schrijft. Dat staat dan niet op de beamer, maar misschien kan je ook even luisteren als je op de basisschool zit. Allemaal luisteren we natuurlijk goed met onze oren. Maar als je op de basisschool zit, zeker. Want ik ga nu een zin lezen die ik ook op een luisterblad heb als puzzel heb gezet. Dus als je hem nou, die kan je straks ophalen. En dan kan je hem alvast onthouden. Alle eer aan God, de Vader van ons Heer Jezus Christus. Hij is de Vader die van ons houdt. De God die ons altijd moed geeft. Ons altijd troost. Steeds als ik het moeilijk heb, geeft Hij mij nieuwe moed. Steeds als ik het moeilijk heb, geeft Hij mij nieuwe moed. En daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben ook nieuwe moed geven. Nou, bijzonder dat ik deze tekst op jullie blad heb laten opschrijven. Die gaan we straks doen. Ik ga eerst nu nog een gedeelte uit de Bijbel lezen over waar ik het mijn overdenking van had voorbereid. Het is natuurlijk wel iets wat nou ja. Ik hoop dat jullie hoofd er ruimte voor heeft en jullie hart. En anders laat het over je heen komen en laat je gedachten gaan waar ze willen gaan. Maar we willen lezen uit Markus 8 vers 1 tot 21. Toen er op een keer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich. Jezus riep Jezus de leerlingen bij zich en zei tegen hen, ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, raken ze onderweg uitgeput. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoordden, maar hoe zou iemand hen hier in de verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen, hoeveel broden hebben jullie? 7, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. En hij nam 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak het brood en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. En ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. 7 manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. En toen stuurde hij ze weg. En meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en vertrok naar het gebied van Dalmanuta. Werd het wel vertaald met Magdala. Daar kwamen de fariseeën op hem af en ze begonnen met hem te discussiëren, ruzie te maken, om hem op de proef te stellen. En ze verlangden van hem een teken uit de hemel. En Jezus slaakte een diepe zucht en zei, waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal geen teken gegeven worden. En hij liet hen staan, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen voor henzelf. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: pas op, hoed je voor de zuurdeesem van de Farizeeën en voor de zuurdeesem van Herodes. Zij hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. En toen hij dit merkte, zei hij: waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? Ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar je ziet niet. Jullie hebben oren, maar je hoort niet. Weten jullie het dan niet meer? Hoeveel manden brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. Toen zei hij: begrijpen jullie het dan nog niet? Tot zover uit de Bijbel. En ik zei het al, ja, nou gaan we hier gelijk door, hè. Daar ben ik niet zo gewend, maar ik zou zeggen, kom even naar voren om een blad op te halen, want ik heb het niet voor niks gemaakt. Weten jullie het nog? Toen ik hier was, wat vaker was, toen maakte ik altijd een mooi luisterblad, noem ik dat. Met vragen en met puzzels en met, en hier, je mag ook een, ik heb hier ook nog iets om eronder te leggen als je zegt ik moet het, kijk, dan kan je het erop leggen en je kan een pen en een potlood pakken. Pak er maar een. Dat is misschien wel fijn, hè, als je even wat te doen hebt. Nou, heb ik er nou, pak maar een plankje en een potlood. En nog één. Kijk, goed zo. Ik heb er heel veel, dus pak maar. Kan jij hem eraf pakken? Ja, ik leg er hier gewoon nog meer neer. En als er nog iemand is, er zijn er nog genoeg. Ben ik benieuwd of jullie een beetje kunnen snappen waar we het vanmorgen over hebben. Gods trouw, zie ik het wel. En daar hoort ook een dia-presentatie bij. En daar heb ik ook niet mijn dingetje. Doen jullie het? Nee, is de dia-presentatie er niet eens bij? Hij is er helemaal niet bij. Oké, nou dan gaan we het zonder doen. En dat geeft ook niet. Gods trouw. Zie ik het wel? Is het je wel eens overkomen dat je samen aan tafel zit, samen aan het wandelen bent, samen een museum bezoekt en dat je dan toch denkt, we hebben geen contact. We zitten op een andere golflengte. We gebruiken dezelfde woorden, maar we bedoelen iets anders. En dan is het goed als je jezelf de vraag stelt, hoor ik het nou wel goed? Ben ik goed afgestemd op die ander? Goed afstemmen. Van blikrichting veranderen. Zal ik dan zo doen? Of ik zie nu toch een dia-presentatie verschijnen. Nou, knap. Jullie zijn van de flexibele. Super, dankjewel. Goed afstemmen, van blikrichting veranderen. En dat is misschien wel wat we moeten doen als we nadenken over wat Marcus hier nou vertelt. Jezus en zijn leerlingen stappen in de boot op weg naar de overkant. Markus 8, vers 13 begin ik dan eigenlijk. Markus vertelt de gebeurtenissen heel snel achter elkaar. Ze leggen grote afstanden af, stappen in en uit de boot, zoals wij in de metro of in de tram of in de bus stappen. Ze hebben weer van alles meegemaakt rond het meer van Galilea. Ze hebben weer een broodwonder meegemaakt voor de tweede keer. En verderop langs het meer, langs de oever van het meer, weer een discussie met de fariseeën die hem notabene om een teken vragen. De mannen van de wet vragen: in wiens naam doet u al deze dingen? Bent u wel echte door God gezondene? Onze heiland moet ervan zuchten. In de Naarden staat: hij slaakt een zucht door de geest in hem. Nee, hè? Wanneer gaan jullie het nu zien? Welk bewijs willen jullie nog meer? Een teken? Jullie krijgen geen ander teken dan het teken van Jona, schrijft Matthäus als hij over deze situatie schrijft. Jullie krijgen geen ander bewijs dan de schriften, dan het Eerste Testament, het Oude Testament. De oude boeken staan er vol van dat de Vader en de Zoon en de Geest één zijn. Ze staan vol van de komende zoon van David, die eeuwig op de troon zit. Vol van die God die zich bekend heeft gemaakt met die ene naam: ik zal er zijn. Zien we dat vandaag ook niet gebeuren? Dat mensen bewijzen willen zien dat God bestaat? Zou God echt degene zijn die het leven, de natuur, de aarde geschapen heeft? Als die God zich maar eens laat zien, ja dan. Maar deze vraag om een teken, om een bewijs, is niet een open zoeken en vragen. Niet belangstellend of vol verwondering. Nee, de mannen willen hem in de val laten lopen. Ze willen een echte stem uit de hemel of zo. En met dat ik dat zeg, denk ik, misschien zitten we vanmorgen hier ook wel met zoiets in ons hoofd. God laat u zien. Maar deze mensen willen checken, willen empirisch bewijsmateriaal. Wij zouden zeggen voldoende data. Met eigen oren zien, horen en met eigen ogen zien. Maar Jezus laat de wetgeleerden staan. Hij is er helemaal klaar mee en hij stapt de boot weer in. Samen met de leerlingen. En ze zetten koers naar de overkant. En nu begint Jezus een gesprek met de leerlingen. Hij waarschuwt hen voor het zuurdeesem van de fariseeërs en van Herodes. Maar de leerlingen zitten op een heel ander spoor. Als Jezus over zuurdeesem, nou dat weten we wel, hè, want dat is gist, bedorven deeg eigenlijk, gevaarlijke invloed, vertaalt de Bijbel in gewone taal. Als Jezus over zuurdeesem begint, dan bedenken zij zich dat ze vergeten zijn genoeg brood mee te nemen voor zichzelf. Ze hebben maar één brood voor al die mannen. En misschien verwijten ze elkaar wel: hé joh, jij zou toch de boodschappen doen, Filippus. Waarom heb je daar niet aan gedacht? En ze gaan maar door. Jezus' woorden lijken wel in het ruime sop te verdwijnen. Niemand reageert. En dan lijkt het wel alsof Jezus ook een beetje klaar is met de leerlingen. Waarom praten jullie er met elkaar over dat je niet genoeg brood bij je hebt? En dan begint hij hen een heleboel vragen te stellen. Begrijpen jullie het dan nog niet? Ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Je hebt ogen, maar jullie zien niks. Jullie lijken wel blind. Je hebt oren, maar je hoort niks. Je lijkt wel doof. Hoor je hier de echo van de oude profeten, Jeremia en Ezechiël? Die zeiden dit over het oude volk. De dingen van alle dag kunnen je doof en blind maken voor waar het werkelijk om gaat in het leven. Herken je dat? Druk, druk, druk. Hoe vaak ben je druk bezig met de dingen regelen en je zorgen maken over van alles en nog wat? Nou, vul dat voor jezelf maar in. En nu is het logisch bij zo'n heftige gebeurtenis, een diagnose die je helemaal niet had verwacht, een overlijden van een dierbare had ik opgeschreven. Nou ja, daar zitten jullie nu middenin. En dan staat je leven op de kop. En dat die problemen je dan ineens in de greep hebben, natuurlijk, logisch. Maar wat is dan je reflex? En dan is het zo mooi dat we hier vanmorgen juist bij elkaar zijn. Om onze blikrichting naar boven te richten. Ik vergeet maar al te vaak in zo'n situatie te bedenken dat ik me in alles mag richten op Gods koninkrijk. En me dan ook te laten troosten door Hem. Om me te laten troosten door de God die ons altijd troost. En hier gebeurt het ook. Dat ze op verschillende sporen zitten. De mannen schrikken nu ze van wal gestoken zijn en blijkt dat ze geen brood bij zich hebben. Het lijkt iets onbenulligs, maar brood was toen wel de eerste levensbehoefte. Hè? En misschien hadden ze dus inderdaad al een hele tijd dagenlang gelopen vanuit het hoge noorden waar het broodwonder gebeurde en naar de oevers van het meer. Jezus helpt hen om hen zich weer te herinneren waar ze vandaan komen. Petrus, Johannes, mannen, weten jullie het niet meer? En dan volgen de kleinste details van die twee broodwonderen en stelt Jezus hen heel gedetailleerd vragen. Het lijkt wel een soort slimste mens quiz. Hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie opgehaald? Toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen. 5 broden voor 5000 mensen. 12, zeggen ze. 12, het getal van de stammen van Israël. Als je een beetje getallenfriek bent, dan zijn mensen die daar weer van alles inzien. 12, en toen ik de vorige week 7 broden brak. En voor 4000 mensen. Nou, daar kan je symbolisch dan ook van alles in zien. 7 volgetal, 4000, de 4 hoeken van de aarde, de hele wereld. Hoeveel manden haalden jullie toen op, vol korven? Weten we het nog? 7, zeggen ze, misschien wel met het schaamrood op hun kaken. Begrijpen jullie het dan nog niet? Het is weer zo'n wonderlijk open eind. En dat valt me vaker op bij Jezus. En als je dan een beelddenker bent, zoals ik, dan zie ik die mannen naar elkaar kijken. Misschien dat er wel een paar tegen elkaar zeggen, ja duh, maar nu hebben we nog steeds maar 1 brood. Wat moeten we begrijpen? Gaat u weer een broodwonder doen? Gaat u zorgen voor voldoende brood? Wat bedoelt Jezus nu precies? Zou het kunnen zijn dat Jezus hen in elk geval wil leren achterom te kijken om terug te kijken naar wat hij op andere moeilijke momenten in het leven heeft gedaan. Dat hij heeft laten zien dat hij er was. Ook in de storm op het meer. Ook toen er harde tegenwind was. Twee andere gebeurtenissen op datzelfde meer. Zou Jezus hun de ogen willen openen en hun oren vast willen ontsluiten. Voor wat komen gaat. Er is maar één brood. Of moeten we zeggen, sorry. Er is één brood met een hoofdletter B in de boot. Heb je door wie er in de boot zit? Heb je door dat je niet alleen door het leven gaat? Heb je door dat een machtige God met je meevaart? Petrus, Andreas, Thomas en al die anderen. Wees toch niet zo ongerust. Maak je geen zorgen. Ik ben toch bij je. En dat is genoeg voor allemaal. Ik ben het. Het levende brood. Het is allemaal genoeg. Het is het aloude thema door de hele Bijbel heen. Waarom maak je je zorgen om je fysieke leven? Maak je je alsjeblieft zorgen om je geestelijk leven? Om je geestelijk welzijn? En daar worden we vandaag ook wel weer opnieuw bij bepaald. Zoek eerst zijn koninkrijk. En wat deed Koert dat? En wat doen Waya met haar gezin? Hebben ze dat samen gedaan? En maak je zorgen over het bederf. De verderfelijke invloed van alles. Wacht even hoor, die gaat hier helemaal mis. Van alles wat aan verkeerde invloeden, van alles wat om je heen te zien en te horen is. En dat er door zoveel mensen over je wordt uitgestort. Via de socials, via internet, via reclame. Bij de leerlingen is het zuurdeesem van de fariseeën. Hun vroomheid en de schone schijn. Hun oordelende hart. Hun oordelende hart. Hun hoogmoed. Graaien naar macht en eer. Zij krijgen hun beloning al, doordat mensen naar hen opzien. En bij ons zou dat misschien de duizenden likes kunnen zijn en de volgers. Of het zuurdeesem van Herodes, ook dat zou schijnheiligheid kunnen zijn, hè? Want Herodes de Grote, die deed zich voor als een vrome Jood. Hij ging regelmatig naar de tempel waar hij vlak naast woonde met zijn dure paleis. Hij hield zich zogenaamd strikt aan de wet, maar hij had een enorme honger naar macht, rijkdom, eer. Hij was hard en meedogenloos naar tegenstanders. En wat zien we dat vandaag steeds opnieuw? Er zijn niet voor niets duizenden, miljoenen vluchtelingen moet ik zeggen, maar hier in Nederland dan duizenden. Er is niks nieuws onder de zon. Wat zijn er veel machthebbers uit op eigen eer. Laat je er niet door beïnvloeden. Voor je het weet heeft het jou ook te pakken. Heeft het ons in de kerk ook te pakken. Zucht naar macht en eer. En daarom gedenken, zoals Psalm 77 het uitroept. Ik zal uw werken overdenken en over uw daden spreken. We begonnen met de vraag, waar ben jij vol van? Wat zijn de dagelijkse dingen en zorgen die ons hoofd en hart zo in beslag nemen dat we niet meer toekomen aan bidden en bijbellezen, aan liefde, uitdelen en daden? Dat we niet vertrouwen op Gods zorg en trouw? Laat ik bij mezelf blijven. Ben ik goed afgestemd? kan ik in een intense periode een andere blikrichting aannemen en mijn ogen richten op Jezus en me bedenken hoe de Heer ook mij door diepe dalen heeft geleid en elke keer weer heeft opgericht. Kunnen jullie als ouders, als opa's en oma's, de kinderen daarin voorgaan en leiden als ze het moeilijk hebben op school of met kinderen om hen heen? Mag Jezus vanmorgen tegen mij zeggen: weet je het nu nog niet? Weet je nu nog niet dat ik de aanwezige ben in je leven? Van eeuwigheid tot eeuwigheid staat mijn belofte vast. Jezus bleef het herhalen. Elke keer weer legt hij de leerlingen uit en laat hij hen weer zien: ik ben het brood dat leven geeft. Zoals jullie het manna in de woestijn voor één dag tegelijk kregen. Zodat je je geen zorgen hoefde te maken voor de volgende dag. Zo krijgen jullie nu dit ene levende brood in je levensboot. Er wordt ons niet verteld hoe het verder ging in die boot. Dat staat er niet bij. En wij leven 2000 jaar later. Maar wij weten hoe Jezus als het levende brood gebroken werd en hoe hij als een lam naar de slachtbank geleid werd om vervolgens alle zuurdeesem, alle gif, alle rotte invloeden krachteloos te maken. De detox is beschikbaar. Weet je het weer? Jezus vraagt het ook aan jou en mij, ook vandaag. Wat hij begonnen is, maakt hij af. En wat een feest zal het zijn als hij terugkomt. En als we dan met hem aan die overvloedige maaltijd zullen zitten, waar we zullen eten en drinken en vrolijk zijn. Kun je het zeggen? Ja. Ik weet het wel. God is trouw. Zijn plannen falen niet. Hij die het heden kent en de toekomst overziet, hij zal zorgen voor een uitkomst. Voor de uitkomst. Want wij hebben echt een toekomst vol van hoop. Amen. En zullen wij dat lied samen zingen? God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit. Hij roept ze allemaal.